Vanavond een echte preekstoel, waar je niet staat, maar zit. Een beetje gehandicapt, maar het gaat de goede kant op. U mag blijven bidden, maar u mag ook gaan danken voor de genezing die al is ingetreden. Maar toch blijf ik zitten vanavond. En ik kan u, voor zover ik het nu kan zien, helemaal aankijken. En dat is meer dan de moeite waard. Wie is uiteindelijk de overwinnaar? Wie wordt uiteindelijk overwinnaar? Nu, we hebben het al gezongen net in 313 uit de bundel Opwekking. En ook uit de andere liederen die we met elkaar hebben mogen aanheffen. We geloven stellig dat de Heer Jezus die overwinnaar is. En die overwinning is feitelijk behaald op een heel zwak moment, menselijk gesproken. In een donker graf gevangen, aan het kruis waar iedereen dacht, en nu is het pleit beslecht, nu heeft hij verloren, heeft God verloren. Juist daar is de grootste overwinning van alle tijden behaald. Daar wou ik graag met u over hebben. Ik begin met een paar teksten uit de Bijbel, en dat is eerst uit Daniël 7. Op zich waarschijnlijk bekend voor je, want het is vaker aan de orde geweest hier, een tijd terug. Daniël 7. Daniël 7, vers 9. Terwijl ik, dat is Daniël, bleef toekijken, werden tronen opgesteld en een oude van dagen zette zich neder. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur, en een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. De vier scharen zetten zich neder, dus de rechtzetting begon, en de boeken werden geopend. Vers 13. En terwijl ik bleef toekijken in de nachtgezichten, zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen, en men leidde hem voor deze, en aan hem, aan die mensenzoon, werd heerschappij gegeven, en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een dat onverderfelijk is. Tot zover even. Straks graag nog een paar teksten. Er zijn verschillende meldingen van een troon in de hemel. De meest bekende is waarschijnlijk Jesaja 6... waar Jesaja de Heere ziet zitten op een hoge en een verheven troon. Zomen vullen de tempel, alles beeft, alles siddert, alles staat bij wijze van in vuur en vlam. En engelen zijn daar rondom, serafs, en die roepen elkaar toe: heilig, heilig, heilig is de Heere. Dus de een riep naar de ander en de ander riep weer terug. Alles stond te trillen, te beven. Toen Jesaja dat zag, zei hij: wee mij, ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Er wordt met een tang een gloeiende kool van het altaar genomen. Daarmee worden de lippen van Jesaja aangeraakt en dan wordt gevraagd: wie zullen we zenden? En hij zegt: hier ben ik. Nu blijkt uit het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus, hoe raar u het ook vindt, want hij is nog niet geboren, is nog niet geweest van Bethlehem en zo, maar dat de Heer Jezus daar in die troon zit, in Jesaja 6. Johannes 12 maakt duidelijk dat het daar om de Heer Jezus ging of gaat. Daar staat in Johannes 12, dit zei Jesaja toen hij de heerlijkheid van de Heer Jezus zag. Dus Jesaja zag de glorie, de schittering van de Heer Jezus, en alles in de hemel beeft en siddert, en een en al heilig en heilig en heilig is daar te horen. De Heer Jezus in een troon. En niet zo zuinig ook. We lazen net uit Daniël 7. In Daniël 7 zit een oude van dagen op de troon. Hoofdhaar als witte wol. Laaiend vuur. Duizendmaal duizenden staan voor hem. Tienduizendmaal tienduizenden dienen hem. En de rechtszitting begint. De boeken worden geopend. En op dat moment komt een mensenzoon met de wolken des hemels bij die oude van dagen. En krijgt uit de handen van die oude van dagen alle macht, alle gezag, alle heerschappij, alle koningen, alle volkeren, alle talen. Ze dienen hem en ze buigen voor hem. Dat zegt de Bijbel. Wie is die mensenzoon? U hoeft niet te raden, de Bijbel zegt het. Het is de Heer Jezus. Ik bedoel dat niet te simpel willen uitleggen, maar dit is de schrift, het is de taal van de Bijbel die zegt dat de mensenzoon zich zal zetten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Het is de Heer Jezus die daar met de wolken des hemels, nou u mag het gewoon heel plastisch oppakken, op de hemelvaartsdag, weet u wel, toen ze even buiten Jeruzalem op de Olijfberg stonden, toen is de Heer Jezus weggegaan, naar de hemel gevaren, op een lichte wolkenwagen, dat heb ik vaker geciteerd, werd hij van de aard gedragen en voer hij op tot s vaders troon, zo zegt het oude lied. De Heer Jezus is weggegaan op de hemelvaartsdag en is naar de hemel gegaan. En in Daniël 7 zie je hoe hij daar aankomt. Met de wolken des hemels. De Shechina. De wolk van glorie. De wolk van heerlijkheid. Daar komt de Heer Jezus aan. En hij wordt bij die oude van dagen gebracht. En hij krijgt alle gezag. En het merkwaardige is dat die oude van dagen en die mensenzoon in jouw Bijbel, in Openbaring 1, één persoon zijn. Namelijk hem die dood geweest is en die nu leeft. Lees maar eens Openbaring 1, dan zie je dat witte haar en dan zie je die oude van dagen, dan zie je die engelen, alles samen. Weer zo'n heel duidelijk beeld dat, ja, dat de mensenzoon de Heer Jezus is. En dat die mensenzoon nu in de hemel is nadat hij het werk volbracht heeft, nadat hij aan het kruis zijn leven heeft gegeven, nadat hij daar tot het einde toe gestreden heeft en jou en mijn schuld heeft willen dragen. De enige vraag die ons gesteld wordt, geloof je dat? Ik hoop ook dat je dat volmondig beaamt en zegt, ja, dat geloof ik. Ik geloof dat de Heer Jezus voor mij en voor mijn schuld aan dat kruis stierf en dat hij zijn leven gaf om mij tot God te brengen. Maar die mensenzoon, die vreemdeling van Galilee, die, laat maar zeggen, niet geachte rabbi, die men wegstuurde, waarvan men zei, weg met hem, kruisigen, we willen niet dat die koning over ons is. Die mensenzoon, ja, die is nu in de troon van God. Jesaja 6, Daniël 7. Nog een beeld. Ezechiël 1 vertelt dat er een mobiele troon is, zelfs als de tempel van Jeruzalem er niet meer is. En als het hele Jeruzalem gebeuren plat ligt, als alles verwoest is, dan is er toch nog een troon van God. De troon is niet letterlijk gekoppeld aan een gebouw, aan een tempel of aan een paleis. Maar als, zelfs als dat er niet meer is, zegt Ezechiël, dan is de Heer er nog. Dan is hij in de mobiele troon te vinden. Dat is het boek Ezechiël. Licht metaal, zouden wij zeggen. Blinkend metaal heeft de Bijbel. Gasmalim, dat betekent engelen, hemelwezen. Ofanim, raderen met een oog en nog een oog en een rat in een rat. Heel ingewikkeld. Ofanim, hemelwezens. Kracht eronder, cherubim. Hemelwezen, dat hele voertuig is compleet hemelwezen. Duizendmaal duizenden, tienduizendmaal tienduizenden, zei Daniël 7. Heilig, 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 zei Jesaja 6. Al die serafs. En daar zitten ze in die troonwagen. En in die troonwagen zit de Heer Jezus. Echt waar, dat kan ik bewijzen. Wie is die overwinnaar? Het is onze Heer Jezus. En ik wil nu graag met jullie nog een stukje tekst lezen. En uit Micha 5. En uit Openbaring 5. Micha 5 eerst. Oude Testament, het boek Micha. Als u bij Daniel bent, even doorbladeren en dan komt u er vanzelf. Hosea, Joël, en dan ben je er zo'n beetje. Hoofdstuk 5. Dat heeft me een anderhalve week terug gigantisch geraakt. En dat heb ik ook al een paar keer geventileerd hier en daar. En als u misschien al beluisterd hebt via groeien in geloof of op een andere manier, dan zou u dit al kunnen zeggen. Oh ja, dat heb je al eerder gezegd. Dat klopt, ik heb het al een paar keer gebruikt. Maar ik wil het vanavond beslist aan je meegeven. Aan ons allemaal. Micha 5. Dat begint met die prachtige woorden. En gij Bethlehem, Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël. Wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen prijsgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel van zijn broederen terugkeren met de Israëlieten. En dan zal hij die dus uit Bethlehem voortkomt, wiens dagen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Dan zal hij, hoofdletter, staan en hen wijden in de kracht des Heren. In de majesteit van de naam des Heren, zijn Gods. En ze zullen rustig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En hij zal vrede zijn. Wanneer Assur in ons land komt, en Assur staat echt voor alle vijandige legers die maar denkbaar zijn. En wanneer hij onze paleizen betreedt, wanneer die vijanden de paleizen in Jeruzalem en in het land betreden, dan zullen wij tegen hem 7 herders opwekken, zegt de Bijbel eigenlijk precies. En de 8e, dat is niet de taal die hier in de NBG-vertaling staat, er zullen 7 herders worden opgewekt, en de 8e, vorsten der mensheid, of vorst der mensheid, die het land Assur zullen wijden met het zwaard en het land van Nimrod in zijn poorten. En hij zal bevrijden van Assur wanneer die in ons land komt en wanneer hij ons gebied betreedt. En het overblijfsel van Jacob zal te midden van vele volkeren zijn als dauw van de Heere, als regenstromen op het groene kruid. Probeer het eens. Ik wil het ook proberen. Die tekst kent u. Want toen wijzen uit het oosten, dat moet ongeveer uit Dinxperlo zijn geweest, in Jeruzalem kwamen en vroegen, waar is de koning der Joden die geboren is? Toen hebben de mensen rondom Herodes die vraag niet kunnen beantwoorden. Maar er waren schriftgeleerden en die zeiden, dat weten wij, we hebben Micha in onze Bijbel, dat moet Bethlehem zijn. Dus zijn de wijzen uit het oosten naar Bethlehem gegaan. En daar hebben ze hem gevonden en gehuldigd. Goud, mirre en wierook hebben ze aangeboden. En ze hebben buitengewone dingen gezegd voor Maria en voor Jozef. En daar is een stukje huldiging van de komende koning geweest. De koning der Joden. Ze hebben niet gevraagd, waar is die baby? Maar waar is de koning der Joden? Ze hebben heel precies geweten dat het de koning van de Joden moest zijn. Natuurlijk was Herodes daarbij in verlegenheid. Want die denkt, ja, maar ho, dat ben ik. Dat wil ik in ieder geval zijn. Dus ik wil geen concurrentie. Dus dat ding, dat moet weg. Dat is ook gebeurd. Maar het gaat me om het volgende. Uit Bethlehem zou die koning komen. Voor de zoveelste keer. Bethlehem komt voor het eerst voor in het boek Genesis als Jacob, de oude aartsvader Jacob, met zijn gevolg in Bethel geweest is. Daar had hij al lang moeten zijn, maar dat deed hij even niet. De Heere God moet hem zelf herinneren aan, je moet terug naar Bethel. Nou, doet hij dan uiteindelijk toch. En als hij daar geweest is, Genesis 35, dan gaat hij verder. Dan gaat hij richting de Westbank, richting Hebron. En dan komt hij in de velden van Ephrata. En dan komt de eerste keer de melding van Bethlehem Ephrata. Daar baart Jacob's tweede vrouw Rachel haar tweede zoon. De eerste is Jozef. De tweede is Benjamin. U weet het nog, hè? Maar tijdens die bevalling sterft Rachel. En noemt die net geboren zoon Ben-Oni, zoon van smart. Dat voelde ze, zij stierf, zoon van smart. Maar Jacob verandert dat onmiddellijk in Benjamin, zoon van mijn rechterhand. En ik heb, ik weet niet hoe vaak willen zeggen, en anders vanavond voor de eerste keer, als je echt wilt weten wat de betekenis van Bethlehem is, dan zeg ik de zoon van smart verandert in de zoon van Gods rechterhand. Daarmee is alles gezegd. Alles gezegd. Uit Bethlehem zou die heerser komen. Natuurlijk, we hebben Bethlehem en we weten van Rut en van Boas die daar gewoond hebben. Maar we weten ook van een andere geschiedenis. En dat moet u betrekken in Micha 5. En dat is de geschiedenis dat Samuel op een bepaald moment, omdat Saul het niet goed doet, naar Bethlehem gestuurd wordt om daar een koning te zalven. Hij komt bij Isaï, die moet daar een soort burgemeestersfunctie gehad hebben, zoiets. Daar is een soort etentje. En daar komen de zonen van Isaï. En die zonen van Isaï, ja, die zouden dan eventjes de revue passeren en dan zou Samuel daaruit een keus kunnen maken. Zo ging het. Nou, de eerste was zo indrukwekkend voor Samuel dat hij denkt, nou, maar dit is hem, dit is hem. Prachtig. En de Heere laat weten, nou ja, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Daar komt die tekst voor, die wij ook wel eens gebruiken. Maar dat komt daarvoor, voor het eerst. De tweede komt, nee, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende. Zeven zonen van Isaï passeren daar even de revue. En iedere keer zegt de Heere nee. Heb je dan nog een zoon, Isaï? Ja, ik heb nog één. Waar is die dan? Ja, die is in het veld van Efrata, wilt u het nog mooier, om de schapen te hoeden. Haal hem, zegt Samuel. Nou, dat gebeurt. En hij wordt ook bij Samuel gebracht. En Samuel weet van de Heere, dat is hem. En nu even naar Micha 5 kijken. Kijkt u in uw Bijbel. Het moet iets anders vertaald worden dan u zo leest op het eerste gezicht. Kan ik ook niks aan doen. Ik bedoel ik niet bedweterig te zijn, maar het is wel zo. Hier staat in Micha 5 vers 4. Wanneer Assur in ons land komt en wanneer hij onze paleizen betreden, zullen wij tegen hem zeven herders opwekken. En de achtste, vorst van de mensen. Nog een keer. Heb u die zeven zonen van Isaï gezien? Die zeven herders? En ziet u dan die achtste? De zoon van Isaï, de David. Die zal heerser zijn. Dat is een heel uniek plaatje. Echt uniek. En alle vijanden van de Heere zullen het onderspit delven, ook al komen ze in de paleizen van Jeruzalem, ook al zitten ze midden in de stad, bij wijze van. Al die dingen vindt u hier terug. En wat ik nu kwijt wil is dat de Heere één iemand heeft die hij de achtste noemt. Natuurlijk zal de duivel zijn best doen om daar naaparij aan te koppelen. Dat doet hij ook, Openbaring 17 vers 11. Zeven, weet je, hoornen. En uit die hoornen, zeven koningen, maar uit die hoornen komt een achtste. Uit de zeven. Maar hij, het beest zelf wil de achtste zijn. Jazeker, die heeft het goed begrepen dat er een achtste zou komen. Dat wist hij, die tegenstander. En hij probeert dat ook inhoud te geven. Maar God heeft een achtste. Acht is in de Bijbel altijd het begin van een nieuwe periode. Een achtste dag. De besnijdenis op de achtste dag. Het Loofhuttefeest met een achtste dag. Het is steeds dezelfde gedachte dat er iets bijzonders aan de hand is. Iets bijzonders gebeurt. Kort door de bocht, lieve broeders en zusters. Het Oude Testament vertelt ons van een oude vandaag. Van een mensenzoon. Van iemand in de troon. Iemand in de mobiele troon. Zo heb ik het eventjes allemaal al genoemd. En spreekt ons over een heerser uit Bethlehem. De zoon die smart liet zien. De zoon van smart. Wordt de zoon van Gods rechterhand. Wordt degene die alle macht heeft en alle gezag krijgt. De verandering is heel typerend. En dat is allemaal gekoppeld aan Bethlehem. Bethlehem. Efrata. Velden van Efrata. Als je het bezoekt, kom je gegarandeerd onder de indruk van deze dingen. Hier vindt u in het Oude Testament profetieën, beelden van iemand die in Bethlehem geboren zou worden. En die heerser zou zijn, die mensenzoon zou zijn, die alle macht gaat krijgen, die in de troon is, voor wie de engelen buigen, sidderen, beven, heilig, heilig, heilig roepen, en die door de engelen gedragen wordt, die mobiele troon. U ziet in het Oude Testament de overwinnaar komen. En nu gaan we naar het Nieuwe Testament. Openbaring 5. Openbaring 5. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen. Een paar teksten. U kent misschien het hoofdstuk uit uw hoofd bijna. Omdat het vaak geciteerd wordt. En dat mag ook, want het is een heel bijzonder hoofdstuk. In elk geval is er in de rechterhand, vers 1 van hoofdstuk 5, van hem die op de troon zit, een boekrol. Vers 5. En een uit de oudsten zei tot mij: wee niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de oudsten een lam staan als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neer, hebben de elke citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw gezang. Vers 12. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de lof. En alle schepsel in de hemel, en alle schepsel op de aarde, en alles wat onder de aarde is en in de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon gezeten is en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. De vier dieren zeiden amen, of de vier levende wezens zeiden amen, en de oudsten wierpen zich neer en aanbaden. U kent die teksten misschien. Ik heb ze heel vaak horen voorlezen en dan raak je eraan gewend. En misschien denk je, nou, dat weet ik al, dat heb ik al. Stond het een beetje af, raakt het je niet meer zo als de eerste keer. De Heer Jezus is op aarde gekomen, hij heeft vlees en bloed aangenomen. Hij is echt in Bethlehem geboren. En hij is de man van smarten geworden, de zoon van smart, de Benoni. Ten volle. Ik weet niet of je ooit kunt beseffen, ik weet niet of ik dat in de hemel ooit voor elkaar krijg, wat het zeggen wil voor hem, de Allerhoogste, de Schepper zelf, degene die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, dat hij zo in een baarmoeder is gaan zitten. We hebben geen idee wat het is geweest om in een baarmoeder te zitten. U bent er allemaal in geweest. U bent er ook allemaal uitgekomen. Dat is allemaal helder. Maar u weet niet meer hoe u zich daar voelde. Daar heeft toch geen mens enige notie van. Maar hij wel. Hij heeft Maria kracht gegeven om hem te tillen, om hem te dragen. Hij is daar heel bewust geweest. Hij was de Schepper. Hij zat daar. 9 maanden zitten in een baarmoeder, met niemand wat zeggen, met niemand praten. Het is heel menselijk, want waarschijnlijk heeft hij voortdurend met zijn vader gepraat, dat veronderstel ik echt. Maar hij heeft daar continu gezeten, totdat die 9 maanden voorbij waren. Dat had hij zelf bedacht ooit. Hij was de Schepper, hij had ook die 9 maanden bedacht. Hij had ook 10 maanden kunnen bedenken, of 2. Het zijn 9 maanden geworden. Heeft hij zelf allemaal uitgevogeld. Sorry hoor, dat ik het misschien wel te populair wil zeggen. Maar ik wil het niet populair zeggen. Ik wil heel eerbiedig kijken naar de Heer Jezus. En toen is hij eruit gekomen. Nou, ik heb een paar keer zoiets gezien. En ik vond het best heftig. Ik zeg het maar heel voorzichtig. En toen ligt hij daar in een klein kribbetje. Want er was niet echt ruimte voor hem. Zeker niet in een hotel. daar ligt God. Engelen die waren niet meer te houden. Die hebben gelijk alle registers opengetrokken. Die hebben gezegd, ere, geprezen zij God. Mensen van welbehagen. Want dit, ze hadden nog nooit God gezien. Niemand kon God zien in leven. En voor het eerst zagen ze God. Ja, u kunt zeggen, ja. Nou ja, zeg maar 40 centimeter, 55 staat op het geboortekaartje. Of 62, dat is geloof ik een hele lange. Maar ik bedoel, ja, al die dingen die kom je vandaag best tegen. Maar daar ligt dan de Heere. 55 centimeter lang. De engelen hebben het geweten. En herders hebben dit gehoord. Uitgerekend die herders die altijd voor de offers zorgden in de tempel. Dat hadden we in ons laatste bezoek in Bethlehem. Zo mooi met de gids die ons dat zo precies uit de doeken deed. Dat al die herders continu bezig zijn geweest met het offer. Continu. Die hebben altijd gezorgd dat er offerdieren waren in Jeruzalem. En in de paastijd zelfs 100.000 van die paaslammeren. Hebben zij voor gezorgd. Kwamen allemaal uit Bethlehem. Daarom komt het lam van God ook uit Bethlehem. Dat zijn trekjes die je misschien nooit zag, maar die je een keer moet horen. En omdat zij altijd voor het offer zorgden, heeft God gezegd, jullie moeten die mooiste boodschap alle tijden horen. Dat is voor jullie bedoeld. Maar jullie hebben altijd voor het offer gezorgd. Alsjeblieft, daar is die. Het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat zijn trekjes die je een keer moet zien, maar die zijn bijzonder. Dan wordt Bethlehem een hele mooie plek. Maar goed, de Heer Jezus is daar God te prijzen tot in eeuwigheid. En een klein kribbetje neergelegd. Dat is een weg van smart. Wat het voor hem betekent om zo vernedering te kennen. Zo uit die baarmoeder van Maria te komen. Hoe? Ik laat het maar even los. Ik wil de details ook niet verder. Maar ik wil je gewoon zeggen, ja, het is nog niet een echte, een soort Aida van met alle trompetten en alle klaroenen en alle toeters en bellen van, kom, dan komt hij. Weet je wel, alsof de hele stad weer rep en in roer is, want dit is even geweldig. Niks toch? Heel stil misschien. Misschien alleen het krijzen van Maria. Veronderstel ik. Zoon van smarten, Ben-Oni. En God laat onmiddellijk ook daar in Bethlehem weten, maar het is wel de zoon van mijn rechterhand. De koning der Joden. Dat vroegen ze, die wijzen uit het oosten. En dat hebben ze gezegd. Dat hebben ze aan Maria en Jozef meegedeeld. Klein nog. Ze moeten al eerder vertrokken zijn. Dat is een heel speciaal stukje regie van de hemel. Maar ze zijn daar geweest op dat moment. En de koning der Joden. Niet de zoon van smarten, maar de zoon van Gods rechterhand. Dat ligt daar. Nou ja, het lijkt niet op een overwinning. En je zou ogenschijnlijk zeggen, Herodes heeft alle kans om dit even om zeep te helpen. En dat was hij ook van plan. Dat plan mislukte. En nu kan ik doorgaan met alle details over de Heer Jezus, de details die u misschien kent. Maar het is goed om je te realiseren dat de Heer Jezus zo is gekomen. Hij heeft, omdat jij vlees en bloed hebt, heeft hij vlees en bloed aangenomen. Je kunt 1000 keer vragen, van had de Heer God dat niet anders kunnen oplossen? Vanuit de hemel gewoon een soort knop omdraaien. En jij en ik waren andere mensen geworden. Dat is niet gebeurd, langs die route. Ik weet niet of dat had gekund, maar ik denk niet. Ik denk dat het oude lied van Johannes de Heer, geen mens kan voor een mens voldoen, fout is. Dat denk ik nog steeds. Ik begrijp wel waarom Johannes de Heer dat zo schreef. Want hij wil alleen maar zeggen dat ik niet voor jouw problemen en voor jouw zorgen aan het kruis kan sterven. Want dat lost niks op. Daarom schreef hij dat zo. En toch heeft een mens voor een mens voldaan. Heeft willen voldoen. Daarom heeft hij vlees en bloed aangenomen, zegt Hebreeën 2. Hij is de mensen gelijk geworden. In de gedaante als een mens bevonden, zegt Filippenzen 2. Hij heeft zich vernederd, verlaagd. Tot de dood van het kruis is hij gegaan. Dat is de Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser. En je zou ogenschijnlijk zeggen, nou, als dit nou de weg van de koning is, als dit nu de weg van de bevrijding is, als dit nu de weg van de heerser aller tijden is, als dit nu de man van, ja, zoals Jozef in Egypte was, weet je wel, van schittering en van glorie en van toeters en van bellen. Nou nee dus, helemaal niks. Vluchten, Egypte, Nazareth, ook al niks. Uit Nazareth zijn ooit twee profeten vertrokken. De ene profeet heet Jona. Is toch uit Nazareth? Dus de schriftleerder waren fout toen ze zeiden, is uit Nazareth ooit iets goeds gekomen? Nou, Jona kwam ook uit Nazareth. Kan ik bewijzen uit de Bijbel. En de Heer Jezus. En ze zijn beiden vertrokken met een prachtboodschap. Namelijk dat God genadig is en dat God niet wil dat er één verloren gaat. Dat mocht Jona vertellen. Ja, Jona had wat tegen de stribbelingen. Die had een andere route nodig. Maar ik bedoel, laat maar even. Ze zijn uit Nazareth vertrokken. Ook de Heer Jezus is uit Nazareth vertrokken. En heeft die prachtboodschap doorverteld. En je zou zeggen, nou, dit moet hem dan worden, hè, bij het meer van Galilea. Duizenden mensen. Ze zijn gevoed. Ze hebben geluisterd. Ze hebben wonderen gezien. Ze hebben tekenen gezien. En ze wilden hem met geweld koning maken. Dat zou de kans geweest zijn. Nee, de Heer Jezus ontweek, maar hij wilde dat niet. Dit was niet de route. Dat hadden ze gewild, de mensen. Want zo'n koning wilden ze wel. Ja, stel je voor dat ze in Den Haag, laat maar zeggen, 7 kleine broodjes krijgen en dat ze daar heel Nederland mee gaan voeden. Nou, dat zouden ze willen in het kabinet Rutte. Schieten ze lekker op met hun bezuinigingen. Dus zo'n koning wil je wel. Maar de Heer vond dat niet de weg. Hij is verder gegaan. Zoals God het had bedoeld. Zoals God het in zijn genade heeft aangereikt. Op een prachtige manier. En uiteindelijk, nu zal ik het kort sluiten, hangt de Heer Jezus aan een kruis. En dat hangt nog steeds boven de koning der Joden. Dat merkwaardige begin van zijn loopbaan in Bethlehem. En het eind van zijn loopbaan nog steeds dezelfde betiteling. Ja, natuurlijk hebben de schriftgeleerden commentaar. Die zeggen, je moet het anders schrijven. Hij zegt dat hij zichzelf koning gemaakt heeft. Nee, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De koning der Joden. Daar hangt hij dan. En hij hing er mijnentwege, zegt een oud gezang. Mij ten zegen. De Heer Jezus. Het Lam Gods. De duivel denkt, ik heb gewonnen. De vorst van de duisternis en de vorst van deze wereld, die denkt, ik ben de overwinnaar. Nu heb ik het te pakken. Nu heb ik de buit binnen. En alles liep anders. Want de Heer Jezus is overwinnaar. Waar? Op het kruis van Golgotha in een donker graf gevangen. Daar is het gebeurd. Daar heeft de Heer Jezus de overwinning behaald. Het is onvoorstelbaar. En het is misschien ook niet zo goed uit te leggen. Want daar heeft de Heer Jezus voor jou en mijn verkeerdheid de straf willen dragen. En daar heeft hij zichzelf tot de oorzaak van alle zondige gedachten willen maken. Tot zonde gemaakt. Daar is dat gebeurd. Daar op dat kruis. Daar heeft hij alles wat tegen ons was aan het kruis genageld. En voor God beleden alsof het zijn eigen verkeerdheid en alsof het zijn eigen zonden waren. Heer Jezus. Ja, en toen zei hij, het is volbracht. Volgens het evangelie van Johannes gaf hij zijn geest over. Volgens Lucas is hij gestorven. En hij is begraven. Maar gelukkig, geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke, ik citeer maar een paar oude liederen, maar ze zijn zo mooi, zo waar. Het is gebeurd. Hij leeft, hij is opgestaan. De Heer Jezus. En hij is nu als mensenzoon in de troon van God. Hij heeft overwonnen. Natuurlijk zien we nog niet alle dingen aan hem onderworpen. We zien nog niet dat alle macht van hem is. De mens der wetteloosheid moet zelfs nog komen, maar ook die mens der wetteloosheid wordt door de adem van de mond van de Heer Jezus verteerd. Blijft niets van hem over. 2 Thessalonicenzen 2. Alles zal hij overwinnen. Als hij komt. Tot op dit moment is dat niet zo. De duivel heeft nog ruimte. Heeft kennelijk kans gezien om bijna de hele wereld in zijn kielzog mee te nemen. En dat lukt hem aardig. De verwarring is compleet vandaag. De agressie is compleet. Niemand weet meer hoe het moet. Het is adembenemend. Het is bang. Het is om bang voor te worden. Vandaag de dag. Dat is de situatie. En je vraagt wel eens, Heer Jezus, grijpt u dan niet in? Raakt het u dan niet? zegt het u dan niets? Gaat het u allemaal voorbij, wat ons allemaal overkomt? En dan valt het in Nederland nog reuze mee, maar er zijn andere oorden in de wereld waar het ontzettend zwaar is. Denk maar aan Noord-Korea of aan China voor een stuk, of andere plekken. Bagdad op dit moment, waar weer geschoten wordt, waar bomaanslagen zijn, waar een kerk in brand vliegt en waar gewoon regelrechte agressie is. Raakt het u dan niet, Heer Jezus? Bent u dan niet de overwinnaar? Het lijkt er niet op. Het lijkt erop alsof de duivel nog steeds heerser is. En hij is ook de vorst van deze duisternis. En hij heeft ook macht. Maar daar op het kruis van Golgotha, daar is de Heer Jezus de overwinnaar geworden. En die overwinning van de Heer Jezus is in de hemel al te zien. En u krijgt vanavond een klein stukje kijk, inkijk in de hemel. Dat is Openbaring 5. Dat is, je mag even in de hemel kijken. En daarom is het zo belangrijk dat je je bezighoudt met dit soort profetische boeken. Dat je zicht krijgt op wat er echt aan de hand is. Daar in de hemel, Johannes is helemaal verbaasd. Weet ook niet meer precies hoe hij het heeft. Daar ziet hij een troon. En in die troon zit iemand. En in die troon zit iemand die een boekrol heeft. Van binnen en van buiten beschreven. En die boekrol, ik geloof dat ik nog een keer mag zeggen voor de zoveelste keer. Die boekrol is dat wat God aan zegen en aan herstel en aan genezing, aan blijdschap, aan genade en aan liefde brengen wil. Dat is Gods boodschap. Dat is niet een soort eigendomsrecht voor de aarde. Een soort koopakte. Het is ook niet de boekrol in de rol des boeks is van mij geschreven. Dus een soort, laat me zeggen, uittreksel uit de Bijbel. Maar het is dat plan van God, van zegen, van blijdschap, van vrede, van vergeving, van herstel, van genezing, al die dingen. En die boekrol die is er en die is verzegeld. Met andere woorden, die is nog nooit helemaal open gegaan. Het is nog nooit duidelijk geweest waar die zegen dan vandaan moet komen en hoe dat dan gaat. En wat de plannen van God uiteindelijk zijn. Dat moet nog gebeuren. Dat moet nu nog gebeuren. Maar jij en ik krijgen vanavond de kans om in de hemel te kijken. En in die troon van God te kijken. Een klein stukje hadden we in Jesaja 6. Daniel 7. Ezechiël 1. Kleine fragmentjes. Maar nu kijken we in de troon van God. En er is iemand die die boekrol heeft verzegeld. En dan wordt de oproep gedaan, wie is waardig de boekrol te nemen en die zegels te verbreken? Anders gezegd, wie kan die geweldige onthullingen waarmaken? Wie kan vertonen, duidelijk maken dat God liefde is, dat God genadig is, dat God ook de heilige is uiteraard, maar dat God vergeeft, dat God herstelt, dat God geneest. Wie kan dat doen? Nou, in Nederland waren allemaal handje de voorsters als het gaat om bepaalde ontwikkelingen. En ik denk in andere landen ook. Maar in de hemel meldt zich niemand. Er is niemand die zegt, ja, nou laat ik dat dan maar proberen. Als er nou nog toch niemand is. Het lijkt wel een bestuursverkiezing, weet je wel. Je wilt graag een bestuur. En je bent al heel vlug nog. Als er nou toch niemand wil, dan wil ik het wel doen. Je wou het al graag. Je had je al lang beregeld. Maar zo ongeveer. Nee, zo gaat het in de hemel niet. Er is niemand die zich meldt. Niemand die zegen van God kan brengen. Johannes wordt zelfs zo ontroerd dat hij gaat huilen. Hij weende zeer omdat niemand die boekrol kon nemen en de zegels kon verbreken. Maar er zitten al een paar rondom die troon. Sorry hoor dat ik het zo zeg. Daar zit jij al. Dat is echt Openbaring 5. De oudsten, daarin wordt de gemeente gezien. Die zitten daar, die zijn er al. Die zijn al opgenomen, die zijn verheerlijk. Maar dat is misschien een straat te ver op dit moment. Maar goed, die zitten daar. En een van die oudsten zegt, ween nu niet. Want de leeuw van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen. Met andere woorden, er is één die dat kan. Er is één die dat ook zal doen. En wie is die ene? Dat is de leeuw van Juda. De wortel van Bethlehem, de wortel van David. Die achtste van Micha 5. En wat ziet Johannes dan? Een leeuw. Een krachtpatser. Een man die Goliath verslaat. David. En ziet een lam staan als geslacht. En nu weet u precies waar u bent. U bent op dat moment weer terug bij het kruis. Weer terug bij het kruis. Daar staat de Heer Jezus in de hemel. Ik zeg niet dat het op aarde zichtbaar is. Ik zeg niet dat het zelfs in de kerk zichtbaar is. Als het goed is, wel in de kerk hoor. Maar als het in de kerk goed gaat, dan gaat het hierover. Dan gaat het hierover, over het lam dat geslacht is. En daar ligt de overwinning. Nergens anders. Niet bij uw vernuft. Niet bij uw gaven. Niet bij uw charismatische verlangens. Maar bij hem die de overwinnaar is. En dat is het lam dat geslacht is. Daar ligt het geweldige kruispunt. Letterlijk en figuurlijk. Daar is het gebeurd. Johannes ziet dat. En het lam heeft de boekrol genomen. De enige die in staat is om de zegen van God te onthullen. Om de zegen van God en de genezende kracht en de genade van God en de liefde van God. Maar ook de heiligheid van God te tonen is de Heer Jezus. Er is niemand anders. En hij wordt daar zichtbaar. Schitterend zichtbaar. Als dat gebeurt, dan staat de hemel in brand bij wijze van. De oudsten vallen neer en aanbidden. Er gaat gelijk een heel nieuw koor ontstaan. Sorry voor de muziekleraren, sorry voor Wessel. Maar ineens kennen ze daar het nieuwe lied. Ik weet niet wie ze dat geleerd heeft, maar ze zijn er wel. Ze hebben ineens een nieuw gezang. En ze zingen dat met elkaar. Op welke melodie? Ja, u wilt natuurlijk graag eventjes de melodie horen. Mevrouw belde me op, en ja, jaren terug. Heel merkwaardig mens. Sorry hoor. Ze had al eindeloos getelefoneerd met Henk Binnendijk en toen met Arie van der Veer en zo. Maar ik was toen aan de beurt. Elke dag. Maar op een bepaald moment zegt ze tegen mij: ik heb het nieuwe lied gekregen. Nou, en ik stond aan de telefoon. Ik had het nooit gezien. Had ik ook nooit moeten vragen van zing het dus. Nou, dat deed ze ook prompt. Ik zal u de melodie niet doorgeven, want u blijft er de hele nacht misschien aan denken. Maar ik zei die mevrouw, ik denk dat het anders is. Maar daar in de hemel zijn al die verlosten in één keer op de goede toon gezet. Hebben in één keer dat nieuwe lied. En ze gaan in één keer lofzeggend, lofprijzend rondom de Heer Jezus staan. Rondom het lam dat geslacht is. Hem die op de troon zit en het lam. Het is in één keer een lofuiting van je welste. Dat is echt een praise dienst van de grootste klasse. In de hemel. En over wie gaat het dan? Dan gaat het over die overwinnaar. Overwinnaar. U hoort het, hè? U zong het net, hè? Hij heeft het gedaan. De Heer Jezus heeft het gedaan. Hij is die overwinnaar. En in welke hoedanigheid? Natuurlijk had de Heer Jezus vanuit de hemel kunnen zeggen: 12 legioenen engelen, poep, alles was weg. Herodes bestond niet meer, Pilatus was verdwenen. Ja, nou, een fluitje van een cent geweest. Het is niet gebeurd. Hij wilde eerst die weg gaan. Hij wilde eerst vruchtbaar zijn in de ellende. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Hij wilde die man van smarten zijn. En man van smarten wordt door God omgedraaid in Zoon van mijn rechterhand. Aan de rechterzijde van hem die op de troon zit, zit de Heer Jezus, de echte Zoon van Gods rechterhand. De erfgenaam van alle dingen. En zo ziet u in Openbaring 5 het lam dat geslacht is. En als u mij vraagt wie wordt uiteindelijk overwinnaar, dan zeg ik het lam. En als u heel dichtbij komt, dan is er een bruiloft van het lam. En u bent de bruid van het lam. En als u nog doorleest, als de bruiloft van het lam geweest is, dan komt hij uit de hemel als een koning, als een Heere der heren, als een koning der koningen, in alle majesteit. Dan worden de vijanden verslagen, dan blijft er niemand over. Maar het is de bruiloft van het lam. En als er dan uit de hemel een schitterend schouwspel komt van glorie en heerlijkheid, dan wordt gevraagd: wat is dat? Dat is de vrouw van het lam. De bruid van het lam. Het lam. Uw vraag en mijn vraag is: wie zou nu de uiteindelijke overwinnaar zijn? Mijn antwoord is: het lam Gods. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar het lam regeert. En ze zeggen tegen elkaar: wees maar bang, want de toren van het Lam is gekomen. Ook dat is waar. Het oordeel komt. Iedere keer is daar het Lam. We zijn er een beetje aan gewend geraakt en we hebben dit ook wel vastgehouden. We vinden dit ook wel dogmatisch juist en ook wel orthodox, om het zo te zeggen. Maar ondertussen lopen we loeigrote gevaren dat er anderen zijn. Dat was in Nijverdal, nu een lezing gisteravond van professor Dr. Den Heijer, die niets gelooft van het offer van de Heer Jezus. Helemaal niks. Dus die heeft het wel over Jezus. En die heeft het ook over Jezus navolgen. Maar hij bedoelt eigenlijk armen brood geven. Zorgen dat ze te eten hebben. Zorgen dat ze onderdak krijgen. En dat moet ook. Dat is niet zomaar iets. Maar dat is niet de kern. Zo vanaf het moment dat je het offer van de Heer Jezus, het Lam van God, losmaakt van Jezus, dan ga je een fout begaan. En dat is nu precies wat altijd gebeurt. Er is helemaal geen nood als u zegt dat Jezus ook een profeet is. Dat zeggen alle islamitische mensen. Ja, dat klopt, staat ook in onze Koran. Ze noemen hem dan Isa, maar goed, dat is ook een profeet. Hij is een beetje lager dan Mohammed, maar goed, het is toch een profeet. Dat vinden ze al heel wat. Maar ondertussen heb je hem dan losgekoppeld van het Lam van God. Waarom moest Abraham zijn zoon offeren op het altaar? Waarom? Nou, om ons duidelijk te maken dat er ooit een moment zou komen dat God zijn eigen zoon zou gaan geven. Genesis 22. En daarom is het zo wezenlijk dat je vandaag volhoudt, proclameert, vertelt, samenkomt en zegt: Heer Jezus, u bent het Lam van God. Lam van God. Een van die mooie liederen die we heel graag zingen is: op het Godslam rust mijn ziel. Had gelukkig geen vele bundels, dus je kunt hem uit de Johannes de Heer pakken of uit andere bundels pakken. Maar je kunt hem pakken. Hij is er. Het Lam van God. Op het Godslam rust mijn ziel. Daar is het gebeurd. Op dat kruis van Golgotha. Nu, Openbaring 5. Vertelt u wie de overwinnaar is. Vertelt u dat het het Lam van God is. En vertelt u ook dat ze daar in de hemel nu al heel helder hebben wie dat is. En dat ze hem nu al prijzen, groot maken. Gelovigen die bij elkaar zijn als gemeente, die zeggen: ja, maar ik weet wel wie de overwinnaar is. En we komen nu al bij elkaar, we zijn nu al gemeente, en we komen bij elkaar om hem te prijzen. We gaan nu al hem toezingen. We gaan hem eer brengen, groot maken. Je hoeft het niet over mij te hebben, of over ons, of over onze club, onze richting. Want dat spet er toch alle kanten op. Dat blijkt vandaag de dag. Maar het vertelt ze iets over hem. Want er komt een tijd dat de toren van het Lam ook op aarde zichtbaar zal zijn. En dat hij, die het Lam van God is geweest, zich zal tonen aan Israël. En ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Daar heb je het weer, op het kruis van Golgotha. En wat zijn dat voor wonden in uw handen? Daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebber, Zacharia 12, 13, 14. Al die dingen zullen terugkomen. Met andere woorden, dat kruis van de Heer Jezus, dat Lam Gods, komt altijd weer terug. Altijd door. En hij is de overwinnaar. De overwinning is behaald. Daar waar de wereld dacht dat het meest zwakke moment was van alles. Het kruisiging van de Heer Jezus. Daar is de grote overwinning behaald. En dat is voor de Grieken dwaasheid, zegt de Bijbel. En dat is voor de Joden ergernis, dat zegt de Bijbel. Maar voor ons is het Gods kracht tot behoudenis. Dus het kruis van de Heer Jezus blijft een cruciaal punt, letterlijk en figuurlijk. En daar gaat het gebeuren. En we moeten dus terug. We moeten terug naar het eenvoudige belijden van het werk van de Heer Jezus. En ik hoop dat u vanavond tegen hem zegt: Heer Jezus, ik wil u toch bedanken dat u zo wilde komen. Dat u in die baarmoeder wilde zijn, dat u in Bethlehem in een kribbetje wilde zijn. Dat u in Nazareth in een klein timmermanshuisje wilde zijn. Dat u verder een aantal jaren wilde zwerven zonder huis, zonder verblijfplaats. Hij had geen plek waar hij zijn hoofd kon neerleggen, zegt de schrift. En dat u toch doorging. En dat u toch dat plan van God ging onthullen. En nu bent u het die de zegen van God kunt gaan brengen. En elke gelovige roept: dat heb ik al. U bent gezegend met alle geestelijke zegeningen, nu al. Als u gelooft. Als u gelooft in de Jezus, hebt u nu die zegen gekregen. Niet van mij, maar van hem. Maar aan hem te danken. Door hem bewerkt. Door onze Heer Jezus. Wat een Heer hebben we. Wat een heiland. Wat een offer van God. De Heer Jezus. Mijn geliefde. De Heer Jezus. Schitterend is het. Schitterend is het. Dank hem, prijs hem. Amen. Vader, ik wil u zo danken voor het volbrachte werk van uw Zoon. Ik wil u danken dat hij zo uniek is voor u, maar ook uniek is voor ons. De route is uniek. En niemand houdt eigenlijk voor mogelijk dat daar op het allerzwakste punt in de geschiedenis, waar iemand uitgetrokken, uitgemergeld aan een kruis hangt, dat daar, uitgerekend daar, de overwinning is behaald. En dat daar de Satan de kop is vermorzeld. Daar. Omdat de Heer Jezus tot zonde gemaakt werd. En er nu vrede is. En vergeving. En herstel. En liefde. En genade. En barmhartigheid. Dat die boekrol nu open kan. Dat de zegenkanalen van God beschikbaar zijn. Dank u wel daarvoor. Vader, we danken u voor elkaar. Voor dit moment van hier zijn. We danken u voor iedereen die meehelpt om het te organiseren. We kunnen samen zingen. We kunnen samen genieten. We danken u en prijzen u, Vader, voor alles wat u hebt gedaan. Ik wil u danken voor uw Zoon. Ik wil u aanbidden voor hem die u zo bijzonder heeft gediend. En u zo bijzonder heeft onthuld. En die zo buitengewoon van u heeft getoond. Dank u wel, Vader, voor uw Zoon. De geliefde.